Ben jij nog in de maling genomen deze week?
Nee, maar een aantal mensen in Amsterdam. Ik zag een hele leuke... Trouwens, hallo, Martijn Keteren.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering.
In Amsterdam hadden ze een foto gemaakt van allemaal lege flesjes. Ik heb het opgeladen. Laten we even het merk opzoeken.
Zoek jij het even?
Stelt. Dat is een drankje.
Ja.
En op 1 april, een gratis drankje gaat er altijd wel in.
Ja.
En het mooie is dat als je er gewoon de hele grachtengordel volgooit met blikjes. Althans, het lijkt erop dat Stels dat bedacht heeft. Hè. Op internet circuleerden beelden van een vrachtwagen die zijn complete lading blikjes verloren is. Stels roept mensen op de blikjes niet op te rapen, omdat het niet de nieuwe smaak is die binnenkort uitkomt.
Oh.
Een onhandig ongelukje. Toch, totdat we naar de datum kijken, want op 1 april... Is dat natuurlijk een 1 april grap.
Ja,
je zag dus, ze hadden dus een artificial, een extra laag.
Ja.
Augmented reality hadden ze over de grachten gelegd.
Ja. Uh-huh.
En hadden ze foto's van gemaakt.
Ja.
Dus het leek net alsof die hele grachten,
vol met blikjes,
hele herengracht, vol met blikjes lag. En dat hadden ze gepost op internet.
Ja.
Dus er kwamen heel veel mensen kwamen erop af. Die, oh, gratis blikjes. En lachen dus niks.
Maar dat
was echt super goed gedaan.
Ja, goed gedaan.
Leuk. Ik ben zelf niet in de maling genomen. Nee. Ik was eigenlijk vergeten dat het 1 april was.
Ja, ik ook. Ik heb er niet aan gedacht.
Misschien was dat het wel. Maar het was natuurlijk ook een beetje raar. Want 1 april was eigenlijk gewoon de klok een uur vooruit.
Ja. Dat heb
was het zaterdag of zondag?
Dat was zaterdag op zondag. Dat was niet 1 april.
Nee.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering, jongens van 50. We hebben een volle aflevering deze week. We gaan weer terug naar een jaartal.
Ja, absoluut.
Gaan we zo meteen vertellen welk jaartal dat is. Heb je goede paasdagen gehad?
Ja, zeker. Ik vind het heerlijk, paas. Die eitjes, we hebben een keer met kerstkransen uitgerekend. Ik geloof 144 kerstkransjes moet eten, weer een kilo aankomen.
Ja, dus daar kun je best veel van eten.
144 kerstkransen. Ik denk dat ik het wel red hoor, met kerst.
Nee joh.
In de aanloop naar kerst toe. Na Sinterklaas die peper. Ik word er echt gek van, jongen. Dat voor eerst 28 weken pepernoten.
Ja.
Dan 6 weken kerstkransen.
Ja.
Tegen de tijd dat weg is, komen er liggen alweer paaseieren. Ik ben dol op paaseieren.
Maar je bent een snoepert, hè?
Een enorme snoepert.
Oude snoepert.
Ja, oude snoepert. Ja. Hey, wat trouwens toch nog even handig is. Er was iemand jarig.
Gefeliciteerd.
Ik denk dat voor veel mensen dat eigenlijk wel een memorabel verjaardag was.
Ja.
Op 29 maart, het is even geleden, maar ja, we waren toen niet in de lucht. Startte de autobouwer Volkswagen met de productie van een nieuw model.
Hmm.
De Golf.
Oh.
Die bestond 29 maart 50 jaar lang. Dat was de opvolger van de iconische Kever. En groeide in 50 jaar tijd uit tot de meest verkochte Europese auto aller tijden.
Ja. Okay.
Er zijn meer dan 37 miljoen exemplaren verkocht. Waarvan 875.000 in Nederland.
Mm-hmm.
Wereldwijd is alleen de Toyota Corolla succesvoller.
Okay.
Het grappige is, hij begon dus in 1974. En in 2024 zijn we... Welk nummer golf? Want je had golf 1, golf 2, golf 3. Welke golf zijn we nu, denk je?
Nou, golf 21.
Golf 8.
Golf 8,
ja, okay. Hij gaat minder snel dan de iPhone. Ja, ja. Dat is op zich wel uniek.
Oh, gelukkig.
Wat verandert? Nou, het model is natuurlijk wel enigszins veranderd. Maar de golf 1, die was 3,70 meter lang.
Ja. Uh-huh.
En woog slechts 790 kilo.
Uh-huh.
Ja, en dan de golf 8, zeg het maar... Die is 60 centimeter langer.
Toch.
En weegt 1255 kilo. Dat is toch een beetje...
Elektrisch.
Dat zeggen ze niet, dat die elektrisch is.
Volgens mij wel.
De golfmodellen zijn in de loop van de jaren 50 van uiterlijk en afmeting veranderd. Zo had de eerste een lengte van 3,70 meter. Terwijl de huidige generatie 4,30 meter meet of telt. De modellen zijn ook steeds groter en breder geworden. Zodat het kleinere model Polo is inmiddels langer en zwaarder dan de eerste Golf.
Ja, dat is mij ook wel eens opgevallen.
Je ziet
als
een Polo heen. Is dat wel een Golf?
Ja, nee, dat is geen Golf. Dat is een Polo.
What the fuck is een Polo? Die moet kleiner zijn dan een Golf.
Ja, hey, en een beetje Schummel software zijn ze natuurlijk niet vies van, hè, bij...
Ik zag vandaag trouwens, misschien is het wel helemaal niet totaal out of line.
Mm-hmm.
Ik zag een hele mooie commercial.
Ja.
Dat is de hoe heet het nou? De Roo Bug.
De Roo Bug? Wat is
de Roo Bug? In Australië hebben ze heel veel problemen met kangoeroes die de weg overstreken. En dan komt er een auto aan en die rijdt dan tegen die kangoeroe aan. Nou, kangoeroe dood en die auto heeft schade. Dan vinden die Australiërs natuurlijk lastiger dat die auto schade heeft en die kangoeroes.
Ja.
Dus om dat te voorkomen hebben ze nu samen met Volkswagen, dat is echt wel een interessante innovatie.
Mm-hmm.
Hebben ze in het Volkswagen logo zit een hele grote speaker.
Ja.
En die speaker die brengt geluiden, audiosonische geluiden.
Ja.
Waardoor kangoeroes schrikken, maar ook dingo's,
want
die steken er ook veel de weg over. En dan kom je dus aanrijden op een gebied waar dus veel kangoeroes zijn. Dat wordt dan via data, wordt dat met geo
GPS.
Weten ze waar heel veel kangaroes zijn.
Ja.
En vervolgens geven ze dat geluid door dat logo heen van die Volkswagen.
Ja.
En dan schrikken die kangaroes en die steken dan de weg niet over.
Oh, wat handig.
Nou, ze zijn dus achtergekomen dat het dus ook... Een kangaroo heeft een beetje dezelfde kop en oren als een ree.
Ja.
Mm-hmm. En herten. Dus ze zijn nu ook in Europa aan het kijken of ze daar iets mee kunnen doen. Zodat je in ieder geval collisions of aanrijdingen
kunt voorkomen.
Want een hert, joh, als je een hert aanrijdt, word je niet blij, hè?
Nee, dan gaat de auto stuk.
Ja,
dit is een luidspreker op de voorkant van je auto. Die dan boe, kst, boe, boe, kst.
Nee, roe heet die. Roe, bug.
Roe
van de kangaroo.
Oh, oké. Dus, maar dat ding maakt dus herrie, waardoor die beesten weggaan.
Ja, maar je had het natuurlijk over negatieve Schumacher-software. Ja. Volkswagen doet ook heel veel goede dingen.
Ja, je doet ook hele goede dingen, inderdaad. Ja. Hey, Daan, er is in Japan is een probleem ontstaan.
Ja, er zijn steeds meer huizen komen leeg te staan omdat er te veel oude mensen zijn. Of er zijn minder mensen dan dat er huizen zijn.
Oh, dat is ook een probleem. Ze hebben nog een probleem.
Oh.
In Japan hebben ze het probleem dat steeds meer mensen Sato als achternaam hebben.
Hoe?
Sato.
S-A-T-O.
S-A-T-O.
Sato.
Ja, dat is een trend die doorzet. En als het
een trend is toch geen trend?
Ja, is een trend. Als die trend doorgaat, dan is het over een paar jaar is het zo dat... Heel Japan Sato als achternaam heeft.
Lachen, man.
En daarvan vinden ze dat daar iets aan gedaan moet worden. Want het maakt het natuurlijk een beetje ingewikkeld.
En incestueus.
Ze hebben het doorgerekend dat in... dat klinkt wel ver weg. In 2446, dat jaartal, zou heel Japan Sato heten.
Geestig toch?
Ja, en hoe komt dat dan, dat heel Japan dan Sato heet? Ja. Dus in Japan kun je dus kiezen of je... Nou, in Nederland kan het ook, maar in Japan kun je dus ook kiezen... of je de naam van je echtgenoot of je eigen naam wil. De Japanners hebben vaak hele lastige namen. En als we dan trouwen met iemand die Sato van achteren heet, dan willen ze Sato heten.
Ja.
Dus die Sato's, die breiden zich uit. En al die andere moeilijke namen, die dan
in. Zonde, joh.
Ja.
Is er dan niemand die een beetje verschil wil en dan Kilimanjaro wil heten of zo?
Mm. Er is nog een naam in Japan die heel populair is. En dat is Suzuki.
Hirohito.
Nee, Suzuki.
Suzuki?
Ja. No.
Wat grappig dat je dan Suzuki heet en dan rij je in een Suzuki.
Nou, dat kan geen toeval zijn.
Toch? Hoe grappig is dat?
Ja, ja, of in een golf.
Ja, maar niet heel veel mensen heten golf.
Nee, niemand heet golf.
Ja, ik weet wel dat de mensen golf heten.
Ja?
Ja, dat is Code Rood, heb je ook. Ja, die heet dan Co de Rood.
Ja, nee, dat begrijp ik. Oké. Daan, ik heb ontzettend dorst gekregen.
Ja, heb je een droge lap?
Ja, enorm.
Nou, ik heb een verrassing voor je. Want jouw vrouw heeft bier gehaald.
Ja, mijn vrouw heeft bier gehaald.
Bij de barbier.
Bij het bierwinkel de barbier.
Ik had geen tijd meer. En nee. Dus, zij is zo goed geweest om bier te halen.
Ja, ja, ja.
En ze heeft een prachtig blik meegenomen.
Enorm alcoholistenblik.
Van, ja, een alcoholist. Inderdaad, ze kent jou goed. Het is een halve liter bier.
Een halve liter bier.
En wij zitten in het alcohol. Tijdperk weer. We hebben het alcoholvrij, nou niet achter ons gelaten, maar vanavond drinken we voor het eerst sinds 3 maanden bier met alcohol. We
gaan helemaal los.
We gaan helemaal los, jongen. En ik heb hier, Ria heeft Brasserie La Superbe meegenomen,
ja.
De brouwerij. En het biertje heet Cortex.
Cortex.
En dat is een voortreffelijke DDH IPA craft beer.
Ja.
Nou, het is 6,6%. Het komt alleen in halve liters. Het heet in het Frans heet het de Sule Pont, oftewel onder de brug. Waarschijnlijk is het een clochard bier. En het is gebrouwen met 3 hopsoorten. De Mosaïque,
ja.
De Strata en de El Dorado.
Ah, oké.
Dit ambachtelijke bier is super troebel.
Ja, dit is echt heel
fruitige
troebel.
Aroma's en een lichte bitterheid. Het schuimt als een bad met bros. Ja. Bros. Maar hij is echt verrukkelijk.
Ja, het is echt een heel goed bier. Terwijl ik altijd dacht dat die Fransen geen bier konden brouwen.
Nee, dat zei Freddy Heineken al. In Frankrijk, ja. Dat is de reden waarom ze wijn drinken.
Ja, precies. Ja. Ja, nou goed, dit bewijst toch wat tegendeel. Dus een Frans bier deze week. Maar ik heb nog meer Franse bieren. Dus
ik ben benieuwd.
Het kan als een rode draad door de komende afleveringen verwerkt.
Ik vind het echt een lekker biertje.
Ja, het is een heel erg lekker biertje.
Het komt uit Anglais.
Waar ligt dat?
Geen idee. In Frankrijk, Anglais.
Ergens in Frankrijk.
Daar staat de brouwerij.
Ik heb er niet zo heel veel verstand van.
Nee, ik ben natuurlijk weer op mijn fiets gestapt.
Ja, dan als je een biertje hebt...
Met dit biertje ben ik naar Wilbert gereden.
Ja.
Ik zeg, Wilbert, j'ai une bière française.
Kijk eens even wat wij hebben, Wilbert.
En hij zegt, bij een Frans bier moet natuurlijk een Franse klassieker.
Ja.
Daar hebben we best nog wel wat keuze in bij Echte Liefde. Maar met een bier met licht bitters en fruitig karakter lijkt Wilbert Comté een winnende match. Nou, en we hebben hem geproefd. Mm-hmm. We hebben van Wilbert een... ik zal het even verder...
Ja, want we hebben twee soorten op tafel.
Ja, we hebben twee soorten kaas. Ja. We hebben de Comté 12 maanden en de Comté 24 maanden.
Juist.
Nou, Comté is de meest gegeten kaas van Frankrijk.
Is dat echt zo?
Ja, dat zal je veel verbazen daar.
Ik dacht dat een camembert...
Daar waar wij Hollanders bij de lunch een lekker stuk belegen goudse kaas wegschaven, snijdt de gemiddelde Fransman of Fransvrouw een stuk Comté
weg. Ja. Ja.
De kaas dankt haar naam aan de regio waar ze vandaan komt, Franche Comté. In het oosten van Frankrijk tegen de Zwitserse grens.
Oh, daar.
Ze is met recht een klassieker en dankzij strenge regelgeving wordt de kaas nog net zo gemaakt als eeuwen geleden. Dat is toch wel fijn, hè?
Ja.
In collectieve kaasmakerijen in bergdorpen in de Jura. Nou, dat vind ik dan wel heel knap. Vanuit daaruit gaan de kaaswielen, oftewel de grote ronde kazen van zo'n 40 kilo, naar rijpingsgrotten waarvan er in de Jura er nog zo'n 10 te vinden zijn. Een kaasmaker of een affineur, zoals Wilbert dat noemt in het Frans, rijpt de kazen net even anders, waardoor de verscheidenheid groot is, Ketelaar. Mm-hmm. Bij Echte Liefde hebben we altijd verschillende soorten Comté in huis. En waarvan er twee op jullie tafel liggen. De eerste is zo'n 13 maanden oud. Gerijpt bij affineur Marcel Petit. Toepasselijke naam ook, hè, voor een Franse kaasmaker. Mm-hmm. En de andere is 24 maanden oud. En die komt van Fort Saint-Antoine. Een voormalig legerdorp. Of legerfort. Allebei fantastisch bij dit bier. Maar ik ben benieuwd welke Comté jullie voorkeur heeft. De 12 of de 24 maanden.
Ze zijn echt heel verschillend van smaak. Ik neig naar 12.
Wat heb je hier afgesneden? Dit is...
De 24.
Oké, dan ga ik zo meteen doen. Want dan gaan we even, ik ga wel even proeven. En dan kom ik zo meteen terug met mijn oordeel.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat is het dikke van de jury.
Mm-hmm.
En ik dank in ieder geval Wilbert voor deze super smaaksensatie. Ja, want de twee soorten Comté is echt wel een luxe die we nog niet eerder hebben meegemaakt. En natuurlijk jouw vrouw voor het halen van La Superbe van Bruco.
Nieuwsgierig naar wat
de
wij...
De Cortex.
Ja, wat wij drinken. Je kunt het kopen bij Bierwinkel De Barbier aan de Leeuwenstraat in Hilversum. Of de kaas bij Echte Liefde Kaas en Delicatessen. En die vind je aan de Schravenlandseweg nummer 3. En het leuke van Echte Liefde Kaas en Delicatessen is, als je daar een kaasje koopt, dan wordt die ingepakt alsof het een cadeautje is.
Alsof het een cadeautje is. En dat smaakt alsof het een gebakje is.
Ja.
Een ander leuk dingetje nog. Proef de Lente begint weer.
Oh, wat leuk.
De Lente is natuurlijk gestart. Zondag 21 april is er een kaas- en wijnproeverij.
Ja.
Georganiseerd door Echte Liefde natuurlijk. Maar dat doen ze samen met Il Divino, wijnhandel, waar wij destijds onze alcoholvrije wijnen vandaan hadden gehaald.
Ja.
Mm-hmm. En ze geven aan, hou je van kaas en wil je meer weten over verschillende kaasstijlen, melksoorten en onze ambachtelijke makers? Wil je ervaren hoe dat allemaal smaakt in combinatie met een mooie passende wijn? Wees dan welkom deze lente op de Lenteproeverij. En dat is in Il Divino in Hilversum, dus dat melkpad.
Mm-hmm.
Het is op 21 april, zondag. Dus ja, wat doe je 21 april? Ik heb geen idee.
Dan ben ik in Frankrijk.
Oh ja, dat is waar. Ja.
Ja.
En het begint om 3:00. Het kost €40.
Ja.
En je moet even reserveren. info@echteliefdekaas.nl. Of je kan naar de winkel toe en zeggen, Wilbert, ik wil graag naar de Proef de Lente.
Nou, dat klinkt heel erg leuk. Dus daar zou ik zeker heen gaan als je erheen kunt gaan. Want ja.
Ja, we hebben natuurlijk al gedaan met de bierbrouwerij.
Ja.
Natuurlijk de bierproeverij gehad, waarbij we kaas en bier combineren. Maar
fantastisch.
En kaas- en wijnproeverij klinkt ook als magisch.
Daan, vorige week hebben we het rad gedraaid. Weet jij nog welk jaar we hebben gedraaid?
1987, jongen.
Ja, 1987.
Daar gaan we zo. Exofolie. Exof.
Ja.
Van
ja.
Beverly Hills Cop.
Beverly Hills Cop. Inderdaad. Nou ja, we gaan terug naar 1987. Zometeen kijken we naar de top 3 van week 14 uit 1987. Maar we gaan eerst even kijken naar de... Wat was er op het moment van populair in de bioscopen? Wat draaide er?
Ik denk Beverly Hills Cop.
Dat denk ik ook. Een actiecomedie met Eddie Murphy in de hoofdrol als de charmante en grappige detective Axel Foley. We keken ook naar de psychologische thriller Fatal Attraction.
Oh ja.
Die Untouchables. Daar gingen we naartoe. Little Weapon was ook in de bioscoop in 1987. The Predator. Moonstruck, een romantische komedie met Cher en Nicolas Cage. En natuurlijk Robocop.
Ik was een topjaar, joh.
Ja, het was echt een topjaar. Nou, wat helemaal natuurlijk de hit van het jaar was, was natuurlijk Dirty Dancing. Ja, wie herinnert zich dat niet, hè?
Ik zeker.
Ja.
Ja, dat is een nummer tijd, joh.
Ja, ik kon het toen niet meer horen, maar ik heb het net even zitten luisteren. Dacht ik, ja, wat een lekker nummer is dat eigenlijk.
Ja.
Vooral het refrein was dan helemaal... Nou goed, Dirty Dancing met natuurlijk Patrick Swayze en Jennifer Grey. In iconische dansscènes en een fantastische soundtrack.
Ja, die luchtscène was toch memorabel,
ja,
jongen.
Ja. Ja, kan jij liften?
Nee. Nee, zeker niet. Kan wel gelift worden, maar kan niet liften.
Oké, 1987. We zaten ook natuurlijk massaal voor de televisie. En ja, waar keken we dan zoal
naar? Zeg eens aan.
Nee, niet naar Zeg eens aan.
Nee. Miami Vice.
De Miami Vice natuurlijk. Joh. Ja,
weet
ja,
je, misschien Walter die lijkt op Tubbs. Die leek op Tubbs.
Die leek
noemde ook altijd Tubbs, ja.
Oké, okay, ja, ik heb Tubbs al heel lang niet gezien. En Walter en daarna, toevallig.
En daarna kwam The Fresh Prince. Toen leek hij op... die zoon, hoe heet hij ook alweer?
De zoon van Carlton.
Carlton, ja.
Kan die ook zo dansen? Dat moeten we hem toch eens even vragen. Nou, we keken naar Miami Vice. Dat was natuurlijk in 1987 waanzinnig populair op de televisie.
Veronica.
Veronica zond dat uit. Nou, er waren nog veel meer bekende series zoals The Cosby Show draaide, Dynasty, Neighbors, EastEnders, Knight Rider draaide nog op de televisie. Bold and the Beautiful. Ja, dat kun je natuurlijk in elk jaar wel roepen. En Who's the Boss met Alyssa Milano.
Ja, dat was leuk om naar te kijken.
Ja, en dan was er nog eentje en die mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Sometimes you wanna go where everybody knows you. Een heel langlopende serie. Hij begon ergens aan het begin van de jaren 80 en de serie liep door tot het begin van de jaren 90. Maar 87 was een van de succesvolste jaren voor Cheers. Die gasten die daar lekker in zo'n bar zaten ergens in Boston, in Amerika. Een vuilnisman volgens mij, postbode.
Nee, postbode.
Een barman uiteraard.
Ik weet niet wat Norm deed. Norm was volgens mij, zat op kantoor, zo was salesman.
Ja, was die salesman.
En Woody was erbij.
Woody,
en Rebecca, hoe heet ze nou?
Ja.
Ze heette Rebecca. Ja. En die blonde chick.
De blonde chick?
Ja, die kwam later.
Ja, ik
dat eerst Kirstie Alley had je.
Ja,
die speelde Rebecca.
Ja, Kirstie Alley.
Met Ted Danson.
Ja. Ja, nou ja, goed. Ik kan me dat nog wel herinneren. Maar wie nou precies de blonde chick was.
Wat was dit, joh. Echt, het was echt feest.
Ja, ja, dat was ook zo'n café waar je eigenlijk ook wel even zou willen zitten.
Elke dag.
Ja, elke dag, ja. Elke dag, ja. Ja.
Elke dag.
Doe me weer denken aan die kroegentocht die we nog steeds moeten inhalen. Dan.
Ja.
Ja. Dan gaan we kijken naar de top 40 van week 14, 1987.
Ik ben benieuwd, jongen, Ketelaar, wat er op nummer 1 staat. Maar doe eerst maar eens even nummer 3.
Ja, nou ja, we hebben inderdaad de bovenste 3 van de lijst voor je opgezocht.
De onderste 3, toch? Je begint toch bovenaan dat, hè? Bij 40 en dan naar beneden.
Ja. Ja, is dat zo? De bovenste 3.
Dat is 38, 39, 40.
Ja, nee, maar de bovenste 3, als je top 40 lijstje hebt, is de bovenste is de nummer 1.
Oh, dat is waar, ja.
Zo zie ik het dan weer eventjes. Hey, we gaan kijken naar wat er inderdaad op nummer 3 stond. Hij heet eigenlijk George Alan Dawn. Hij is geboren in 1961. Het is een Engelse zanger, liedjeschrijver. Boy George heet hij. Maar wat is hij nog meer, naast dat hij zanger en liedjeschrijver is?
Is het Boy George?
Ja, dit is Boy George.
Oh,
ja.
Van de Culture Club?
Ja.
Maar toen heette hij geen Culture Club, toch?
Ja, volgens mij wel.
Ja?
Ja.
Oh.
Maar dit is Boy George gewoon alleen als solist. Hij was namelijk zanger, liedjeschrijver, hij was ook DJ, maar hij was ook nog modeontwerper en hij was fotograaf.
Oh jeetje, nooit geweten.
Excentrieke
dat persoon. Dat hij in 2024 toch achterkomt.
Ja, zo leer je nog eens wat bij de jongens van 50. Hey, Boy George die stond op nummer 3, maar ook een nummer 2. Feeling
down. Oh, wat een zaadnummer is dit. Echt jongen.
Ja.
Night.
Ja, nou ja, we gingen naar Volendam. Piet Veerman met Sailing Home. Het is vooral bekend.
Oh, dat was Sailing Home, ja.
Hij is natuurlijk de leadzanger van de band The Cats. The Cats die waren actief in de jaren 60.
Ja, 2 weken geleden, in 1969.
Ja, precies, want ze waren actief in de jaren 60 en in de jaren 70. Ze scoorden toen talrijke hits in Nederland en daarbuiten. Na het uiteenvallen van The Cats aan het begin van de jaren 80 begon Piet Veerman een succesvolle solo-carrière. Ja. Waarbij hij enkele hits had. Maar zijn grootste hit was toch altijd wel Sailing Home.
Ja,
ja.
En daar is hij ook gebleven.
Piet Veerman. Hey Daan, als we een nummer 3 hadden, we hadden een nummer 2, dan hebben we natuurlijk ook een...
Nummer 1.
Oh, Mel en Kim, dit is toch lekker, jongen. Ja, ja.
Mel en Kim is een Britse duo. Het zijn twee zusjes, Mel en Kim.
Ik zag ze laatst nog.
Ja?
Ja, op Instagram.
We gaan even een stukje luisteren naar de nummer 1 van week 14, 1987. Mel en Kim.
Leuk!
Was het jaar voor Mel en Kim met de Respectables. Ze stonden wekenlang in de hitlijsten bovenaan. Een Brits duo bestaande uit Mel en Kim Appleby. Nou, ze braken inderdaad door in de jaren 80. Showing Out, Get Fresh at the Weekend, Respectable. Grote hits van het duo. Er kwam wel in één keer een einde aan het succes van Mel en Kim. Na de tragische dood van Mel. Die leeft niet meer.
Ja, die is gestorven aan borstkanker.
Die is gestorven aan kanker. En ik kan me dat nog herinneren als de dag van gisteren. Want ik had namelijk... Ik had nog helemaal niet van kanker gehoord. In 87. Ik was 15, hè?
Ja. Dus, nee, het was mij wel bekend dat de ziekte bestond.
Ja. Ja.
Ik was wel even stil toen ik het hoorde.
Ja, nee, precies. Dat inderdaad zo... ik wil niet zeggen dat het dichtbij komt. Maar in ieder geval iets...
wat meer tastbaar.
Ja. Ja. Respectable... Absoluut een heel lekker liedje. Hey Daan, weet jij nog wat jij deed in de jaren in 1987?
Ja, toen had ik mijn rijbewijs net gehaald.
Had je je rijbewijs net?
Toen reed ik veelvuldig op in de auto van mijn moeder.
Ja.
En wij hadden twee cassettebandjes in de Peugeot 205 die mijn moeder had. Een witte 205.
Ja. Mm-hmm. Die zong. Roland Garros.
Nee, geen Roland Garros.
Nee, oké. Okay.
We hadden het bandje Niemand in de Stad.
Niemand in de stad.
Van de Dijk.
Ja.
En Graceland. Van Paul Simon.
Oh, van Simon. Ja.
En mijn moeder, mijn broertje en ik. Mijn broertje kreeg daarna zijn rijbewijs. Wij hebben een warme band. Want wij kennen alle liedjes. Ja. Kunnen we meezingen van die twee cassettebandjes.
Oh, wat goed zeg.
Fantastisch.
Ja. Ja.
Echt zo leuk om als je net begon autorijden. Dat je gewoon... Omdat je zo'n beperkte keuze had met bandjes. Dat je gewoon altijd een specifiek album had. Waar je gewoon heel veel luisterde.
Ja, klopt.
Dus Niemand in de Stad en Graceland. En Graceland is toch wel een van de lekkerste albums aller tijden, hoor.
Ja.
En Niemand in de Stad ook trouwens. Dus.
Ja. Simon & Garfunkel.
En wat deed jij, ketelaar? Ja, waar hing jij rond?
Ik was 15, dus ik had helemaal geen rijbewijs of dingen. Ik had een fiets. En ik hing rond in Hilversum en omstreken. Waar ik wel even nog aan zat te denken. Weet jij, waar ging jij naartoe op vakantie in 1987?
Naar Frankrijk, denk ik.
Frankrijk, ja. Nou, ik heb even zitten kijken. Wat was nou echt een heel populair vakantieland in 1987? Dat was Spanje. Dat was absoluut met kop en schouders stak dat boven alle andere landen Europese bestemmingen uit. Dat was de populairste vakantiebestemming voor Nederlanders.
Okay.
Vooral de Spaanse Costa, zoals de Costa Brava, de Costa del Sol en de Costa Blanca waren geliefd vanwege het zonnige zomerweer, de mooie stranden en de levendige sfeer. Maar ook de eilanden Mallorca, Ibiza en de Canarische eilanden waren in trek in Nederland.
Toen al.
Ja, bij Nederlandse vakantiegangers vanwege hun prachtige landschappen en bruisende uitgaansleven. Nou, ik ben dus ook naar Spanje geweest in die periode. Een paar keer al. Ja.
Ja, wij zijn naar Frankrijk geweest.
Ja, nou ik ook, want ik reed door Frankrijk heen. Ik ging met de bus naar Spanje.
Maar ik was denk ik met Rudolf, zijn vader had een boot.
Oh.
En die lag in Lannepoel, dat ligt naast Cannes.
Ja, ja, ja.
En dan gingen we daar op de zomervakantie vieren op de boot.
Hm.
Maar dan was de vader van Rudolf er niet bij.
Oh.
Maar we met z'n zessen op de boot.
Oh, wie waren die vijf anderen?
Walter onder andere, ja. En Rudolf en nog een paar anderen, dus...
En Walter deed dan de dansje van de Fresh Prince.
Ja,
van,
Walter deed dan de dansje van de Fresh Prince, ja.
Hey, weet jij het belangrijkste nieuws van 1987?
Nee, verbaas me.
Het allerbelangrijkste was de beurscrash in 1987, ook wel bekend als Black Monday. Die vond plaats, weliswaar niet aan het begin van 87, maar wel in oktober. Die dag daalden de aandelenmarkten over de hele wereld dramatisch. En met name de Verenigde Staten, waar de Dow Jones Industrial meer dan 22% daalde.
Dat is pittig.
Het was de grootste eendaagse daling in de geschiedenis van de index.
Jeetje.
Ja, er zijn heel veel mensen heel veel geld verloren.
Ja.
Maar goed, waar mensen geld verliezen.
Winnen ook mensen weer geld.
Er zijn ook mensen die geld winnen. Ja.
Ja, ik las uit een artikel. Dat er zijn crypto-families. Die hebben dus alles wat ze hadden.
Ja.
Hebben ze in crypto's gestoken.
Ja.
En die zijn een schat hemeltje rijk.
Ja, ja, ik zie van die gasten op YouTube. En die zijn echt super irritant.
Waarom?
Nou, ik weet niet hoe die familie heet. Maar die reizen op crypto's de hele wereld rond. En dat is er van harte gegund.
Heerlijk toch? Ze hebben het risico genomen.
Ja, die hebben het risico genomen. Ja. Ja. Hey, ik heb ook crypto's, hè.
Ja, maar 0,00001 crypto.
Ja, niet zo heel veel.
Ze hebben er denk ik 20, 30, 40 of zo. Of misschien wel 100.
Ja, dat
ze hadden je 100 crypto's had gekocht, joh.
Jeetje.
Ja, ik koop gewoon voor een eurootje cryptootje.
Ja.
Zijn ze opeens 63.000 euro waard.
Ja.
Ja. Wow.
Ja, waar stopt dat, hè? Zou je je afvragen.
De crypto?
Ja.
Oh, die gaat alleen maar naar boven.
Ja?
Alles groeit.
Maar is het niet een bubbel die een keer... Pff.
Volgens mij is dat al een keer gebeurd.
Mm-hmm.
En nu die beurs er is in Amerika, is het allemaal wel een beetje wel gereguleerd en zo.
Ja, ja. Nou, die gast die op de Bahama's met het FTX zat,
ja.
Die is van de week veroordeeld. Die heeft 25 jaar gekregen.
Vind ik meevallen.
Ik vind het veel.
Nou ja, met
had je, had je Nederland nooit gekregen?
Nee, was je gewoon, er is niet eens bewaking. Was je gewoon naar huis gestuurd met een enkel band.
Ja, ja, precies. In Amerika ga je echt jaren...
Alles beter dan in België. Want als je in België in de gevangenis zit...
Ja, is dat slecht?
Ja, dan ben je niet jarig.
Oké, nou, ik heb in veel gevangenissen gezeten, maar dan nooit in België.
Nee. Geen idee, man. Je hebt nog nooit in de gevangenis... Trouwens, even heel iets anders.
Ik heb wel eens een nachtje in de gevangenis gezeten.
Ja, ik ook.
Oké.
Okay. Nou, niet in de gevangenis, in een cel.
Ja, dat is toch een
gevangenis. Wat had je gedaan dan?
Ik kan dat niet vertellen.
Hoezo, je kan dat niet vertellen?
Nee, ik moet
nu vertellen.
Nee, ik was met die, dat was ook een beetje in 87 in die periode die daarna kwam. Dan was ik met die radiopiraterij bezig.
Oh ja.
En ja, op een gegeven moment, mocht ik een nacht niet thuis slapen.
Ik zag een Amsterdammetje liggen in Amsterdam.
Oh.
En ik dacht, dat vind ik wel handig voor thuis.
Heb jij gestolen?
Dus ik had een Amsterdammetje onder mijn jas. En toen werden we aangehouden op de Gelderse Kade. Jeroen en ik. En ik had het Amsterdammetje onder mijn jas.
Yeah.
En toen moesten ze mee naar bureau Warmoestraat. En daar heb ik toen 3 uur in de cel gezeten. En toen ben ik weer op vrije voeten gesteld.
Jeetje.
En ik heb geen... men heeft het geseponeerd. Maar ik zat wel even in de rats.
Als je
een strafblad kreeg vanwege het stelen van Amsterdammetje. En dat is zo gênant. Dan loop je over de Gelderse Kade. Dat is vlak bij de Zeedijk.
Ja.
De Warmoestraat, het liep toen helemaal vol met junks en met dealers en met andere schorrimorri.
Yeah.
En voor mij liep een agent en achter mij liep een agent. En die achterste agent had triomfantelijk dat Amsterdammetje op zijn schouder. Zo van, we hebben hem te pakken hoor.
Maar er zit toch ook zo'n blok beton aan, of niet?
Nee, dit was op zo'n marktding. Daar zit zo'n metalen plaat en kun je hem losmaken.
Ja.
Dat vond ik wel handig.
En die had jij dus onder je kleding?
Onder mijn jas, ja. Onder je jas.
En toen werd je gefouilleerd door die vrouwelijke agent. Toen zei wat u voelt, het is geen Amsterdammertje.
Nee, dat zei het. Het was geen vrouwelijke agent. Nee, ze vroeg gewoon wat ik onder mijn jas had. Ik zei, nee, niks.
Geen Amsterdammertje.
Nee, geen Amsterdammertje. Nee, maar het stak er echt ontzettend. Ik geloof dat het iets van 3 uur s'nachts was of zo. We waren best wel wat in de olie. En dat is mijn enige kennismaking met een politiecel.
Ja.
Het is geen prettige plek om te zitten.
Nee. Kun je beter niet zijn.
Ze hebben het me vergeven. Ik ben er heel dankbaar om. En ik heb het daarna nooit meer gedaan. En ik doe er alles aan om uit politiecellen te
blijven. Ja, nee, heel verstandig. Dat moet je zo houden. Hey Daan, heb jij veel gereisd met een OV-studentenkaart?
Ja, ik denk dat ik daar het maximale uit heb kunnen halen.
Ja, er is net zo op failliet gegaan op jouw kaart.
Ik denk dat ze bij, net als studiefinanciering, ik heb alles in het maximale gehad.
Ja. Nou, in 1987 was de introductie van de OV-studentenkaart. Deze kaart gaf Nederlandse studenten gratis of met korting toegang tot het openbaar vervoer. En de invoering ervan zorgde voor grotere veranderingen in het leven van veel studenten. En had een impact op de mobiliteit en het dagelijks leven in het algemeen.
Ja, dat was op zich wel een hele goede zin.
Ja, ik had hem ook. Maar ik weet wel, ik had hem ook. Ik heb hem een keer te laat ingeleverd na mijn studie.
Oei.
En dan moest je veel geld betalen.
Ik heb een. Oh ja.
Het was echt een 100 euro's per maand. Dat
echt?
Je, ja. Gulden. Ja,
euro's.
Ja. Nee, dat was echt een heel duur.
Ja, want je had gewoon gratis kunnen reizen.
Dure vergissing. Wat ik dus niet gedaan heb in die periode. Maar goed.
Ik heb heel veel gereisd in die tijd.
Ja?
Ja, ik vond het echt leuk.
Ja. Nee, dat is waar. Net zelfs, weet ik nog wel, dat je studenten had. Studenten die dan een couriersdienst hadden opgezet.
Ja, dat was die prins, toch?
Oh, was de prins dat?
Ja, de prins was dat.
Oh, natuurlijk, ja. Altijd weer die prins. Hey, de technologie in 1987. We maakten kennis met de Amiga 500. Dat was een computer van Commodore.
Die hadden wij.
Een krachtige homecomputer uitgebracht door Commodore International. Hij was populair vanwege zijn geavanceerde grafische en audiofuncties. Ja. Hij was
mijn
favoriet
vader
bij
had
gamers, ontwerpers en hobbyisten.
Wat mijn, vader, mijn vader was een hobbyist.
Hij was een hobbyist, hij was geen gamer.
Nee.
HTML is in 1987 uitgevonden door Tim Berners-Lee. HTML is zeg maar de taal waarin webpagina's vandaag de dag ook nog steeds worden geschreven.
Oh.
Dus dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest. En daar had je het dus eerder ook al even over met die kangaroes dingetjes. Hoe weet je dan dat je in een gebied bent waar kangaroes zijn? Nou, dat zei je, dat is wel met GPS.
Ja.
GPS is in 1987 begonnen.
Oh.
Dus die satellieten zijn gelanceerd in 87. En vanaf 87 kon je dus via GPS-technologie je locatie bepalen.
Fantastisch.
Eerst nog niet zo nauwkeurig, maar tegenwoordig is dat echt op de meter.
Ja, op de meter, ja. Ja. Scary, toch?
Ja. 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 Nou, handig.
Ik ben gewoon weet waar je zit.
Ja. Ja.
Ik zag laatst trouwens even over scary gesproken. Een hele interessante een lezing van een mevrouw. Die had het over de toekomst van AI.
Mm-hmm.
En we hebben het nu over large language models. Mm-hmm. ChatGPT is een large language model. Oftewel waarbij ChatGPT raadt of het systeem raadt wat het volgende woord gaat zijn. En dat is vaak het woord wat er ook uitkomt.
Mm-hmm.
Maar men is nu bezig met large action models. En een large action model is gebaseerd op welke actie jij gaat doen.
Oh.
Dus de volgende stap is niet de LMM, maar de LAM, de Large Action Models. En op basis, dat weten ze dus op basis van al die wearables, mm-hmm. die draagbare dingen die we hebben. Dus de Fitbit en dat soort zaken. En daar gaf ze ook aan. En dat was zo grappig, fascinerend. De Apple bril, die Apple Glasses.
Ja,
voor, ik weet niet hoe dat ding heet, Apple, de iBril.
Ja, iBril.
Die zit dus helemaal vol met sensoren. Die heeft 7 camera's aan de voorkant.
Ja.
En ook camera's aan de binnenkant. En die kan ook jouw pupil zien.
Oh.
En het schijnt dus dat jouw pupil van je oog eerder reageert,
ja,
dan dat jij doorhebt dat je reageert op situaties. Dus door al die data te verzamelen van die wearables,
ja,
is men dus, je hebt ook dat Rabbit, ik weet niet of je dat gehoord hebt, zo'n Rabbit is zo'n dingetje waar je mee altijd in contact staat met AI. En dan kun je vragen stellen en hoe laat de trein gaat. En noem maar op. En al die wearables zorgen dus voor dat men naar de next level van informatie gaat. Oftewel, wat gaat men doen?
Ja.
Wat is de volgende actie die de mens gaat doen als men dit doet?
Oh, okay.
Dat zijn large action models.
Ja, nou ja, dat is bij mij niet zo moeilijk. Dan loopt meestal naar de koelkast.
Dat is... bij ons mannen zal het niet zo heel erg gewikkeld zijn. Het zou een bier, kaas, chips, barbecue, bikinis en dat soort dingen zijn. De volgende stap is dat men dus nu al bezig is. En dat vind ik, dat is nog fascinerender en nog scarier.
Ja.
Waarbij men al in staat is om levende of cellen, hersencellen.
Ja.
Een computerchip bestaat uit siliconen.
Ja.
En heeft een bepaalde beperktheid. Maar de menselijke hersenen hebben geen bepaalde beperktheid.
Nee.
En men is dus op zoek naar de volgende stap waarbij je een computer gaat denken als een mens.
Ja.
En men is dus nu al in staat om een computerchip te maken die werkt op basis van menselijke cellen.
Mm. Ja, dat gaat me te ver.
Ja, dat ging mij ook. Maar als je dus daarover nadenkt waar je dus naartoe gaat in de toekomst, is het fascinerend wat het wordt.
Ja, ja.
En ook heel erg beangstigend.
Ja, dat had je in 87 niet zien aankomen.
Nee. Dat klopt, ja. Maar goed, dat geheel terzijde.
Ja.
Amy Webb heet ze trouwens. Je kan het op YouTube vinden. Amy Webb, die kan jou alles vertellen over wat er gaat komen. Beren interessante vrouw die alles weet over trends.
Oké, nou dan ga ik Amy Webb ga ik dan inderdaad volgen. Dat is een goeie. Daan, 1987...
Stop met een stuk kaas in mijn mond. Dat was niet zo slim.
Nee, neem rustig je tijd, joh. Dit is een hartstikke lekker muziekje. Dus kou even lekker door. 1987 was natuurlijk ook een jaartal waarbij we een album van de week hadden.
Van de week.
Hebben.
Ja, en deze week
heb
is
een
dat
keuze gemaakt.
De Joshua Tree.
De Joshua Tree.
Het vijfde studioalbum van U2. Dat werd uitgebracht op 9 maart 1987. En op 4 april... stond het op nummer 1 in de album Top 40.
Oké.
Okay. In tegenstelling tot de ambient experimenten van de uitgave uit 1984, de Unforgettable Fire, streefde U2 naar een hardere klank binnen de beperkingen van de conventionele liedstructuren. En dat vind je dus terug op het album van de Joshua Tree. Het is beïnvloed door de Amerikaanse en Ierse rootmuziek en door sociaal-politiek bewuste teksten, verrijkt met spirituele beeldspraak, contrasteert de antipathie van de groep voor het echte Amerika met de fascinatie voor het mystieke Amerika.
Oké.
Okay. Ja, ik vond het op zich wel een hele mooie manier.
Ja.
Geïnspireerd door de Amerikaanse ervaringen, literatuur en politiek koos U2 Amerika als thema voor het album. En verschillende gebeurtenissen tijdens de sessies hielpen de bewuste toon van het album vormgeven, waaronder Conspiracy of Hope van Amnesty International, een concert waar zij aan meededen. De dood van een roadie, Greg Carroll, en de reis van Bono naar Centraal-Amerika.
Okay.
Nou, die hebben daardoor een bijgedragen. Gedurende de sessies zocht U2 naar een cinematische kwaliteit voor het album die een gevoel van locatie zou oproepen. In het bijzonder de open ruimtes van de Verenigde Staten. En ze vertegenwoordigen dat gevoel wordt vertegenwoordigd door de hoes van de Joshua Tree. Waarbij je de bandleden ziet in de Amerikaanse woestijnlandschappen. Ja, je knikt allemaal ja. Ik vraag me af of je het allemaal wel weet.
Maar is dat niet die hoes met die Joshua Tree?
Ja. Klopt, ja.
Ja, hè?
Ja, heel goed. Ja. Ja,
maar daar ken ik een heel tragisch verhaal over. Want je hebt Joshua Tree National Park. Dat ligt tussen... nog niet heel ver bij Los Angeles vandaan. Als je vanuit Vegas naar Los Angeles... En wie is daar nou? Er is iemand, is een Nederlander, die is op zoek geweest naar de Joshua Tree, die gefotografeerd is voor de albumhoes.
Ja.
En wat bleek nou? Die foto is dus helemaal niet genomen in Joshua Tree Park.
Oh.
Dus die kon hij helemaal niet vinden.
Oh.
Maar die man is bevangen door de zon en overleden.
Echt?
Ja. Ja.
Zeker. Hij heeft uiteindelijk zijn Joshua Tree gevonden.
Ja.
Dat is een verhaal, joh.
Verhaal, ja. Veel sneu.
Nou, in ieder geval, de Joshua Tree ontving kritische lof. Voerde de hitlijsten aan in meer dan 20 landen en werd het snelst verkopend album in de Britse geschiedenis. Volgens de Rolling Stones verhoogde het album de status van de band van helden naar supersterren.
Zo.
En de Joshua Tree is een van de best verkochte albums ter wereld met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren. Nou, ik heb dit album leren kennen en leren waarderen dankzij Oprah Walter. Die dit album echt grijs heeft gedraaid. En we gaan luisteren naar de favoriet van Walter, With or Without You.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you.
Even opgezocht hoe dat nou precies zat. Wie er nou overleden is tijdens het zoeken naar die Joshua Tree. Maar dat is eigenlijk een heel schrijnend verhaal. Dat is namelijk in 2011 is dat gebeurd. En het gaat dan om de directeur van Popodium van 013.
Oh.
Die directeur die heette Guus ten Hoven. En dat verhaal is nog wel veel vervelender. Want niet alleen Guus ten Hoven, maar ook zijn vriendin Helena Nulet. Die kwamen in augustus 2011 door uitdroging om het leven in de bloedheet de Amerikaanse Joshua Tree.
Wat een vreselijk
National Park. En ze waren op zoek naar de beroemde boom die op de cover stond van het U2-album Joshua Tree. Dus het album wat je net hebt besproken. En wat dan wel weer heel erg mooi is, is dat in 2017... Bono en U2 een concert in Los Angeles hebben opgedragen aan Guus ten Hoven en aan zijn vrouw.
En zijn vriendin?
Vriendin, sorry.
Oh ja.
Ja, het was een vriendin. Nou ja, aan zijn partner. Die dus allebei zijn overleden. Dus het is een heel erg tragisch verhaal. En
Er zijn dus, er is ook een man.
Ja.
En die gaat dus op zoek naar alle historische filmplekken.
Oh.
Dus deze man die zocht dus inderdaad zocht eigenlijk naar platenhoes. Hè. Die gaat kijken, nou, dit is de platenhoes, waar is hij genomen, daar haalt hij verhaal. Maar er zijn dus ook mensen die zoeken dat op. En er zijn hele boeken van verschenen en series over bekende filmscènes die zeg maar opgenomen op een specifieke plek.
Oh, wat gaaf. Nou, dat ben ik wel. En die doet dat op YouTube?
Ik weet het niet.
Je weet het niet.
Ik hoorde het laatst. En toen kwam het voorbij. Ik dacht, oh, dat is interessant.
Okay. Hey, ik heb net binnengesleept een heel groot rat. Nou, dat rat is jou wel bekend.
Ja, mooi.
Geef er even een slinger aan voor...
Lekker hard slinger. Ja, lekker harde slinger.
Een lekkere harde slinger.
Ja.
Daar gaat hij dan. Want ik ben heel benieuwd waar we volgende week dan naartoe gaan in dit podcast.
Ik zie een 1. Ik zie een 9. Ik zie een 7. En een 4.
74.
1974.
1974. Nou, ik ben heel benieuwd wat er in 1974...
Ja, waarin de golf werd geboren.
Was dat de geboorte van de golf?
Ja.
Oké, dan gaan we het daarover hebben volgende week.
Leuk, man.
Ja. Hey, dan rest ons niets meer en niets minder dan een
muzikale uitsmijter.
Een dansje.
Ja, een Daans Dance Department. Ja. Ik heb een plaat gevonden en dan ga ik een beetje door de krochten van de muziek heen. Mm-hmm. En er is een nummer wat ik heel erg mooi vind. Dat is Do I Do van Stevie Wonder.
Ja.
Dat nummer duurt, het originele nummer duurt ongeveer 10 minuten. Wat best wel lang is voor een albumtrack. Want in die tijd moest men eigenlijk altijd een soort radioversie maken van 3 minuten of 2 minuten.
Ja. Hij zag niet hoe laat het was.
Dat denk ik. Dizzy Gillespie speelt daar de trompet op, wat ook uitzonderlijk is.
Rusty?
Nee, geen Rusty. Maar hij speelt gewoon de trompet.
De trompet.
De trompet, inderdaad. En de baslijn wordt daar gespeeld door Nathan Watts. Maar goed, we gaan niet luisteren naar Stevie Wonder. Oh. We gaan wel luisteren naar Do I Do. Want we gaan in Daan's Dance Department deze week een nieuwe versie van Do I Do luisteren van het succesvolle DJ-duo Mickey Moore en Andy T. En je weet, ik hou erg van mixen.
Ja?
En dit is een hele mooie mix van oud en nieuw waar je heerlijk op kan dansen.
Heerlijk, heerlijk. Ik hoor hem al op de achtergrond aan. Hey, dankjewel voor het bier, voor de kaas, voor de gezelligheid. Oh, het was gezellig. Nog lang onrustig in Kaas en Ketelaar. Tot volgende week, Daan.
Tot volgende week.